Dit is Studio Langerhans, de onafhankelijke en ongesponsorde podcast over diabetes type 2 voor de huisartsenpraktijk. En zo probeert Langerhans de zorg voor mensen met diabetes iedere dag een stukje beter te maken.
Welkom bij alweer de 16e podcast van Studio Langerhans. Het is juni. Wij zijn Suzanne en Bertien bij de kaderartsen diabetes.
We hebben er weer zin in, onze nieuwe podcast. We beginnen natuurlijk zoals gebruikelijk weer met een casus uit de praktijk.
In de dagelijkse praktijk.
En heb jij de afgelopen weken nog iets interessants meegemaakt of mee wat interessants tegengekomen in de praktijk?
Ja, zeker. Een van mijn praktijkondersteuners die kwam even naar me toe met een vraag over een patiënt van een collega. En ze zei, ja, ik kom er niet helemaal uit. En dat ging over een wat kwetsbare meneer van 75 die echt al ruim 20 jaar diabetes heeft. Waarvoor hij al ook heel lang viermaaldaagse insulineschema. En die meneer heeft allerlei ziektes, waaronder een levercirrose op basis van hepatitis C. Nou, van alles en nog wat. Maar ze kwam even vooral met het dilemma van, hey, ik heb voor hem voor de jaarcontrole het bloed laten prikken. En heeft een HbA1c van 50. Oeh, dat is toch een beetje laag, zei ze, voor zo'n relatief kwetsbare meneer met insuline. Nou, vond ik een hele goede opmerking. Maar, zei ze, nu heb ik ook al zijn gegevens van de fles glucosemeter bekeken. Die meneer heeft dus een fles glucose. Ja, zijn dochter is heel enthousiast aan het flesje. Dus dat liep echt allemaal goed. Kwalitatief waren het allemaal goede metingen. En dan zie je ook zo'n berekende HbA1c in beeld. En dat was 73. En als ze dan ging kijken, er was zeg maar de
dat is een groot verschil, ja.
Een zeer groot verschil. En ja, zij zag ook eigenlijk, als ze beter keek, dat de time in range, hè, dus de tijd dat je tussen de 3,9 en de 10 ziet, ja, hij was maar minder dan 30% zat hij in time in range. En dat hoeft op zich niet heel erg te zijn als je wat ouder en kwetsbaarder bent. Mag wel ietsje beter, eerlijk gezegd. Dus zij zat, waar moet ik nou op varen?
Precies.
Toen dacht ik, even kijken. Dus ik ging even in het dossier van die meneer kijken. En toen bleek dus dat deze meneer naast zijn levercirrose ook een beenmergprobleem heeft. Dus lage bloedplaatjes, lage leuko's. En tegenwoordig kan je natuurlijk in het lab kijken via het ziekenhuis ook een HB van 5,4.
Ja, dat is laag.
Dat is laag. En dan weet je al van, dat HbA1c, daar is iets mee. En toen bleek ook nog dat hij ijzertabletten had gekregen van de hematoloog. En ook nog een ingewikkeld medicijn om dat bloed wat de aanmaak te verbeteren. En dan weet je, dan gebeurt er dus iets met die levensduur van de rode bloedcellen. Hè? Ja, dus de levensduur van de erytrocyten wordt dan minder. Ja, en dan weet je dus dat HbA1c van 50, dat is helemaal niet exemplarisch voor de gemiddelde glucose van de afgelopen tijd.
Nee.
Dus nou, het was weer even weer een complexe casus.
Precies.
En ja, met als leerpunt vooral van, oh ja, als er dus iets met dat HB aan de hand is, of vooral in de levensduur van de erytrocyten, ja, dan is dat HbA1c gewoon echt niet goed betrouwbaar.
Ja.
En ja, vroeger moesten we het dan doen natuurlijk met zo'n losse glucosewaarde. Maar nu kan je in dit geval beter varen op de waardes van de vleesglucosemeter.
Ja, dus, precies. Dat is wel leerzaam. Of in ieder geval goed te weten, je te realiseren dat je er altijd alert op moet zijn. Dat een afwijkend HB ook een afwijkend HbA1c kan
hebben. Ja. Ja, precies.
Als de levensduur van de erytrocyte inderdaad korter of langer wordt.
Ja, inderdaad.
Dus, ik vind dat zelf ook altijd super ingewikkeld. En dat komt best vaak langs eigenlijk. En ik heb ook altijd nog wel hou vast aan het artikeltje wat jij ooit schreef voor de kaderopleiding.
Ja, tijd geleden.
Ja. Maar dat is wel een heel fijn artikel inderdaad. Het gaat over ijzergebrek.
Ja.
En wat er dan gebeurt met het levensduur van erytrocyten. En dus dat gebruik ik zelf altijd nog wel even om weer te even.
Dat is goed om te weten.
Ja, precies.
Het is altijd wel even iets waar je heel over na moet denken.
Ja. En natuurlijk niet iedereen heeft een fles glucosemeter. Dus,
precies.
Dus het is wel handig als je ook zelf nog wat handvatten hebt, ouderwets, uit een artikeltje. Om het erover na te kunnen denken.
Zeker. Dus nou, complex, maar interessant zou ik kunnen
heel
zeggen. Had jij nog iets?
Ja, ook een complexe casus eigenlijk. Die meneer is wel redelijk op de rails nu, maar waar ik bij hem tegenaan loop is dat hij, nou, het is een meneer van 80, heeft jarenlang diabetes. Hij zegt zelf van niet, maar dat is wel zo. Hij loopt bij de longarts met een COPD goal 3. Hij heeft een paroxysmaal atriumfibrilleren. En hij heeft onlangs heeft hij een infarct gekregen. Toen is hij ingesloten in een trial en is met een verandering van de DOAC. En die man die was maar duizelig en niet lekker en die knapte helemaal niet op. En nou, in ieder geval leek me dat de bloeddrukken te laag waren. Dus ze hebben een en ander die bloeddruk weer wat laten stijgen. Toen bleef het ook. Uiteindelijk dacht ik, nou, toch nog maar een keer een bloedbeeld. Is er iets anders aan de hand? Toen bleek hij een HB van 4 te hebben.
Ja.
Ja, en was dat ook al wel eens een HB van 6. Nou, in ieder geval is er nog geen oorzaak gevonden daarvan. Maar het lastige bij deze meneer vind ik eigenlijk dat er heel veel problematiek is. En dat hij bij meerdere specialisten loopt in het ziekenhuis. En dan wil de een dit en de ander wil dat.
Precies.
Ja. En dan heb ik het gevoel dat ik een speelfunctie op moet pakken als huisarts. Maar dat is wel lastig. Omdat eigenlijk zij nog volledig aan zet zijn in de tweede lijn.
En je bent ook niet altijd volledig geïnformeerd. Ik weet niet hoe dat in jouw regio is.
Ja. Ja. Nou, wij kunnen niet de ziekenhuizenlaboratoriumwaarde inkijken. Maar deze meneer had bijvoorbeeld in overleg met de cardioloog had gezegd, nou, we gaan toch de diureticum staken. Hij heeft helemaal geen hartfalen. Daar waren we eerst van uitgegaan. En dan komt hij bij de longarts en die zegt, ja, maar waarom ben je dat diureticum gestaakt? Daar wil ik toch weer mee beginnen.
Ja.
En dan die stuurt hem dan weer terug naar de cardioloog. En de cardioloog zegt, nou, maar dat wil ik niet. Dus het is wel. En dan heeft hij een Baxter. Die loopt altijd nog achter natuurlijk. Dus dan heeft hij een Baxter en allemaal losse doosjes.
Ja.
Dus het is heel ingewikkeld.
Complex. Ja, en
dat
past ook wel een beetje, was pas ook geleden, hè, dat in het nieuws, dat er steeds meer van dit soort patiënten komen die allerlei ziektes hebben, bij verschillende specialisten lopen en die weten elkaar ook nog niet goed te vinden. Dus ingewikkeld, hoe heb je dat opgelost?
Ja, nou, ik ben bevoorrecht, want wij hebben in de praktijk hebben wij een apotheker die ook zelf spreker doet. En dat is een speciale opleiding, is dat bij de apothekers. En zij doen dus meer dan het is anders dan zo'n review wat je echt doet met de apotheek. Maar zij ziet echt de patiënten. En zij kan dan kijken of er interacties zijn en wat de beste indicaties is.
Okay.
Indicaties zijn en of er veranderingen en aanpassingen zouden moeten zijn in het medicamenteuze beleid. Laten we Valerie Meivis bellen, een apotheker die deze rol bij ons in de praktijk vervult.
Ja, is goed.
Bellen met een diabetesexpert.
Met Valerie Meivis.
Ha, Valerie.
Ah, hallo.
Mooi dat je beschikbaar bent. Hi. Om met ons eventjes van gedachten te wisselen in deze podcast. Die meneer die we net bespraken, welke rol zou de apotheker daarbij kunnen spelen? Heb je daar gedachten over?
Zeker heb ik daar gedachten over. Sowieso denk ik dat het goed is dat jullie de apotheker hierbij willen betrekken. Want die heeft natuurlijk veel kennis over medicijnen. En het mooie is dat als je als apotheker ruimte hebt om deze zorg te leveren, dat je met die patiënt in gesprek kan over wat er allemaal in gebruik is. Van welke zorgverleners dat ze allemaal pillen krijgen. En dat je gewoon eigenlijk het de regie kan nemen in zorgen dat het er overzicht komt.
Ja.
En ook eens goed kijken van, is eigenlijk alles nog wel nodig? Weten de zorgverleners van elkaar wat ze hebben voorgeschreven en wat er allemaal speelt? Dus die rol kan ik vanuit de huisartspraktijk kan ik die mooi op me nemen. En in gesprek gaan met de patiënt van, wat is eigenlijk belangrijk voor u? En wat wilt u graag verder met uw pillen?
En is dat dan ook, neem jij dan ook bijvoorbeeld contact op met in dit geval de cardioloog, de longarts, om iedereen een beetje op één lijn te krijgen?
Zeker, ja. Als ik denk van, er spelen dingen die belangrijk zijn voor hun om te weten, of dat er onduidelijkheid is over of ze van elkaar weten wat er is voorgeschreven. Of ik denk gewoon van, is er nog wel een indicatie voor? Voor al dat soort vragen neem ik inderdaad contact op met de specialist, als die de voorschrijver is. En kijk, er zijn ook natuurlijk heel veel patiënten die, vaak ook als ze wat ouder zijn, dat ze niet meer onder behandeling zijn bij de specialist. En dat de zorg eigenlijk is overgenomen door de huisarts.
Ja, ja.
En dat dan vind ik het ook wel, of tenminste dat wij dan ook samen met de huisarts, kan ik dan kijken van, wat kunnen we voor deze patiënt, wat is de beste medicatie om nu nog te gebruiken? En natuurlijk als we twijfelen kunnen we altijd nog overleggen met de specialist. Maar het is wel mooi dat ik daar eigenlijk de regie in kan nemen. En kan zorgen dat het allemaal weer duidelijk wordt.
Ja, maar neemt zit de huisarts dan bij dat gesprek? Of hoe doe je dat? Is het een dual consult?
Nee, zoals ik werk niet. Dus patiënten die komen gewoon bij mij op het spreekuur. En ik ga dat dan eigenlijk met hun bespreken en uitzoeken. Dus dat doe ik alleen. En meestal stel ik al een plan op en communiceer ik dat naar de huisarts. Van joh, ik ga dit en dit aanpakken. Dan koppel ik het even terug. Of als ik wil overleggen, dan overleg ik. Maar dat is vaak los van elkaar. En als ik echt twijfel, dat is het fijne dat ik bij ze in de praktijk zit, dat ik makkelijk even binnenloop. Hè? Dus dan kom ik even langs bij de huisarts, zeg ik van goh, ik heb deze patiënt gezien, ken je wel? En dan kunnen we het gelijk al even doornemen. Dus dat ik ze wel, dat we elkaar op de hoogte houden.
Ja. Ja. En hoe is het dan? Want ik zit te denken, kijk, in de praktijk veel mensen met diabetes, hart- en vaatziekten, et cetera, met de soms daarbij behorende medicatie, die komen natuurlijk allemaal bij de praktijkondersteuner. Kan jij dan de praktijkondersteuner daarin ook weer ondersteunen? Of hoe zie je dat?
Ja, dat is leuk. Vanuit mijn rol zoals ik werk, heb ik sowieso heel laagdrempelig contact met de praktijkondersteuners. Dus ze lopen even binnen en vragen van, joh, kun je even meedenken? Ik ben onlangs gepromoveerd op het combiconsult, heet dat. En daar hebben we echt een consult met de apotheker voorafgaand aan het consult met de POH onderzocht. En dat is ook een mogelijkheid voor de apotheker om die zorg te verlenen. Dus ja, dan werken ze wel nog in de apotheek. En dan gaan ze bijvoorbeeld één keer in de week hebben ze dus eigenlijk een soort combiconsult, maar duurconsult. Ja. Dus dan is het kort na elkaar. Ja, dus dan heb je de iets minder complexe patiënten.
Ja, ja, precies. En dat is dan zeg maar een soort standaard. Maar ik kan me ook begrepen ook van jou dat mensen, dat praktijkondersteuners jou weten te vinden met vragen. En kan je daar dan een voorbeeld van noemen met wat voor vragen zij komen?
van alles. Ja. Nee, bijvoorbeeld onlangs nog dat inderdaad de patiënt van allerlei bloeddrukverlagers al had gehad. Overal bijwerkingen op, niks sloeg aan. Ja. En dan weet de praktijkverpleegkundige het eigenlijk ook niet meer, want het hele standaard is, of de richtlijn is zeg maar gevolgd.
Ja.
Ja. En ja, dat vind ik altijd de leuke vragen, want dan komen ze bij mij en dan komt die patiënt ook echt bij mij op het spreekuur en dan gaan we nog eens even goed kijken van wat er allemaal is gebeurd en hoe erg waren die bijwerkingen en zijn er nog andere factoren die een rol kunnen spelen. Dus als eigenlijk de standaard richtlijn is gevolgd. En dat vind ik altijd de interessante vraag om dan nog verder uit te diepen en te kijken wat ik daar nog in kan betekenen.
Ik kan me voorstellen dat het ook heel nuttig is. En dat is begrijp. Ik kan me voorstellen dat het ook een advies is aan huisartsen en
aan onze collega's. Ja, dat de huisarts, dat ze de apotheken eerder kunnen betrekken. En
zeker.
Dat jullie een belangrijke rol daarin kunnen spelen.
Ja. Nou. Zeker. Ja, dat denk ik ook. Ja.
Nou, dat is denk ik goed om te weten. En dus de gebruikt de apotheker als zorgverlener, zou je het zo kunnen zeggen?
Ja, dat vind ik een hele goeie. Ja.
Nou, heel veel dank, Valerie. Ik denk dat er nou nog meer collega's van jou betrokken gaan worden in de diabeteszorg en in andere complexe zorg in de huisartspraktijk.
Ik hoop het. Ja, leuk.
Superleuk, dankjewel.
Dankjewel.
Oké, succes nog.
Nou, mooi. Bertien, Valerie zit natuurlijk bij jullie in de praktijk. Ik weet niet of je nu gebruik van haar had gemaakt. Hoe kijk je er nu tegenaan?
Nou, ik had ditmaal geen gebruik van haar gemaakt, van haar deskundigheid. Omdat ze nou op een andere locatie zit. En ik ben heel druk geweest zelf met deze meneer. Ik heb met de cardioloog, omdat hij daar net ontslagen was uit het ziekenhuis, heb ik diverse malen gebeld en afgestemd hoe we de medicatie zouden aanpassen. Dat hadden we op orde. Toen kwam hij bij controle bij de longarts. En de longarts die ging alles weer herstarten. En die verwees weer terug naar de cardioloog. Toen moest die meneer nogmaals naar de cardioloog. En toen is hij weer gezegd, nee, dat zijn we nou juist gestaakt. Dus dat had heel veel meerwaarde gehad als ik dit direct in handen had gegeven van Valerie, die dat had kunnen kortsluiten met de longarts en de cardioloog.
En
met
de mij
en de patiënt. Ja, en had de patiënt ook veel bezoekjes gespaard. Dus het is het was sneller en efficiënter gegaan.
Ja, nou, dat is dan voor de volgende keer, zullen we maar zeggen.
Ja. Ja.
Goed, zullen wij naar de literatuur gaan?
Diabetesnieuws uit de bladen.
Heb je nog wat interessants gelezen?
Ja, er was weer veel te lezen. Ik heb een artikel gelezen in Huisarts en Wetenschap. En het gaat over een groot onderzoek dat in Utrecht is uitgevoerd. Waarbij is gekeken bij, bij bijna 900.000 patiënten tussen de 40 en 70 jaar. Hoe daar werd omgegaan met het cardiovasculaire risicomanagement.
Mm-hmm.
En dan bleek dat er verschillen waren tussen man en vrouw.
Ja.
Bij vrouwen werd er vergeleken met mannen vaker een profiel opgesteld. Bleek dat vaker de bloeddruk op streefwaarde was. Maar gek genoeg waren er minder statinevoorschriften. En minder vaak was de LDL-cholesterolwaarde dan op streefwaarde.
Bij vrouwen, begrijp ik.
Ja, bij vrouwen, ja.
En staat er ook bij hoe dat komt? Heeft dat te maken? Want we hebben wel eens eerder ook over genderverschillen gehad. Hè? Dat de zorg voor man en vrouw zeker nog niet gelijk is. Heeft dat te maken met de patiënten die het niet willen? Of meer met de voorschrijvers met bepaalde overtuigingen? Staat dat er ook bij? Of,
Nee, eigenlijk niet. Het was meer een observatie. En de boodschap aan de huisarts. Weet dat dit kennelijk gebeurt. En houd dat in de gaten. Dus zorg dat die patiënten meer aan ook de mannen en de vrouwen, dat die gelijk tot hun recht komen.
Zeker, hè? Want ze hebben daar alle twee een voordeel bij.
Ja, zeker.
Oké, interessant onderwerp.
Heb jij nog wat gelezen?
Zeker, ja. Het was eigenlijk maar een klein nieuwsberichtje in de Medisch Contact. Maar dat refereerde naar een onderzoek, een artikel wat in de JAMA open stond. En dat ging over het zelfmanagement van hypertensie. En er wordt natuurlijk allerlei onderzoek gedaan naar zelfmanagement van astma, diabetes, et cetera. Het onderliggende is natuurlijk, er komen steeds meer chronische patiënten en minder zorgverleners.
Ja,
dus dat is altijd interessant. En wat het interessant was, het is een Spaans onderzoek. Waarbij ze dus niet alleen keken of mensen zelf hun bloeddruk konden meten. Hè, maar ook dat elke patiënt kreeg een op maat gemaakt stappenplannetje, zou je kunnen zeggen. Wat ze dan moesten doen met hun medicatie als de bloeddruk te hoog was.
Oké.
Nou, en in die studie, dat is een gerandomiseerde studie, natuurlijk niet dubbelblind. Dat is natuurlijk lastig. Hè? Dus we hebben standaard zorg vergeleken met mensen die dus een goede educatie kregen. Ze konden echt goed zelf hun bloeddruk meten. En zij moesten dan iedere eerste week van de maand een geprotocoleerde bloeddrukmeting doen. Dus 's ochtends meten, 's avonds meten. En nou, aan de hand daarvan moesten zij dus hun medicatie aanpassen. En wat interessant is, vond ik, ze mochten daarvoor niet met hun zorgverlener bellen.
Dus niet
nog een keer ter bellen, ter bevestiging of komen. Nou, dan wil je natuurlijk weten, wie was er beter af?
Ja.
Nou, ze hebben gekeken als uitkomstmaat naar de systolische bloeddruk. En dan uit deze studie, en die mensen zijn 2 jaar lang vervolgd, dan heeft toch de zelfmanagementgroep, die doet het ietsje beter. Die heeft maar liefst 3,4 millimeter kwik lager.
Hoeveel zei je?
3,4. Ja, dat is natuurlijk niet wereldschokkend.
Nou, maar toch, ja.
Het gaat over ongeveer 120 patiënten zaten in de onderzoeksgroep. Nou, ik vond gewoon wel een interessant gedachte, zeg maar. Ook dat, want zelf meten, dat gebeurt heel veel, zeg maar. Hè. Mensen doen het op eigen initiatief. Er zijn ook allerlei onderzoekingen gaande, weet ik, met het zelfmanagement. Maar ik vond het wel grappig om dan, dat ze dan ook gingen, dat mensen nog meer te empoweren door ook dan zelf die medicatie aan te passen.
Ja.
Ik merk het ook wel een beetje als zorgverlener, dat je denkt, een beetje spannend.
Precies, maar, daar kun je wat onrustig van worden weer.
Ja.
Dat is wel heel interessant. Het is inderdaad dat medicatiebeleid, dat ze dat zelf in handen hebben, dat is denk ik onderscheidend daarin en de meerwaarde. Want wij hebben bij ons in de praktijk ook in de zorggroep eigenlijk een pilot geweest met zelfmanagement van de bloeddruk.
Mm-hmm.
En daarbij kregen 500 mensen een bloeddrukmeter. En dan kregen ze de opdracht om iedere 3 maanden een week thuismetingen te doen.
Ja.
Keurig volgens de NRG-standaard, die tabel. Maar wat bij ons bleek, is dat de bloeddruk steeg. het aantal medicijnen steeg en vooral het aantal contacten steeg. Ja. Terwijl die pilot eigenlijk was bedoeld van, nou, hoe kunnen we de belasting van de zorgprofessionals verminderen.
Maar ik kan me dat wel voorstellen, want hoe vaker je meet, dan krijg je natuurlijk allerlei waardes waar mensen misschien wellicht toch een beetje ongerust over raken en dan gaan ze je bellen.
Klopt, en wat we ook zagen, dat er ook wel wat meer complexe mensen bij zaten. Dus we hebben daar ook uit lering uitgetrokken dat als je dat doet, moet het echt bij de primaire preventie zijn en bij mensen die echt weinig comorbiditeit hebben. Dan is het ook wat eenvoudiger dan wanneer je meer mensen met meer andere ziektes en medicatie hebt.
Oh ja, ja, precies. Ja. Deze studie bleek nog, kwam er niet helemaal duidelijk uit dat juist de mensen met een nog meer verhoogd risico, in dit geval nog hogere bloeddruk, dat die nog meer voordeel hadden van deze interventie.
Ja, goed. Nou, dus een veelbelovend onderzoek.
Zeker.
Goed, nou, ik heb ook nog twee artikelen gelezen in Huisarts en Wetenschap. Dat ging over obesitas. Nou, dat is natuurlijk al heel veel, zie je dat in de media ook langskomen. Het was een kwalitatief onderzoek. En dat is gepubliceerd in de British Journal of Practitioners Open. Het was een kwalitatief onderzoek in Leiden. Waarbij, daar moet je alles van af weten. Dus waar huisartsen werden bevraagd. En van hoe ga je ermee om en met de obesitas in de praktijk. En het bleek dat de zorgverleners heel erg bang waren dat ze de relatie zouden beschadigen. En wanneer ze de obesitas ter sprake zouden brengen. En die relatie is dus een belangrijk goed bij ons. En ze zeiden, ja, het ontbreekt ons ook aan tijd en aan hulpmiddelen. Dat ze niet een goed meetlint hadden, bijvoorbeeld om de middelomtrek te meten. Of niet een goede weegschaal. En ja, dus die kennis en mogelijkheden waren eigenlijk van de huisarts waren eigenlijk de bottleneck.
Ja, ja, interessant. Ik herken dat wel bij ons, nou niet alleen de huisarts, maar ook de huisartsen in opleiding. Die leren natuurlijk echt van je moet dat bespreekbaar maken. Ook al komt iemand voor iets anders. Maar precies die dingen die je noemt van dat iemand dan niet boos of een beetje ongevraagd ergens naar vragen.
Ja, ja.
En de tijd en de middelen.
Precies,
dus dat is wel herkenbaar. Terwijl volgens mij ook wel uit ander onderzoek blijkt dat de meeste mensen het eigenlijk min of meer ook een beetje verwachten.
En soms zelfs blij zijn dat het eindelijk gewoon ter sprake komt. Ja, en dat er iets aan kan gebeuren.
Ja.
Nou, wat dat betreft het laatste wat je er dan mee kunt. Er is natuurlijk net eind vorig jaar de multidisciplinaire richtlijn obesitas verschenen. Onderschreven door de huisarts en door de internisten, de NIV en het NAG. En er is een artikeltje over geschreven in Huisarts en Wetenschap, wat dat in hele korte lijnen omhelst. En ook dat er een NAG-standaard obesitas in de maak is. Ja. Maar die verschijnt dan pas weer eind 2025. Terwijl natuurlijk nu onze spreekamer het al vaak ter sprake komt.
Zeker, zeker. Ja, dat is inderdaad niet helemaal perfect op elkaar afgestemd. En sowieso vind ik die heel goed dat die richtlijn er is. Maar het heeft ook nog wel wat handen en voeten voor in de dagelijkse praktijk.
Ja, ja. Nou, we zijn met lange hand zijn we bezig om daar een boek over te schrijven. Dat is eigenlijk een praktische handleiding die we hebben gedestilleerd uit die richtlijn. En dat is eigenlijk een afwachting van de NAG-standaard. Ja. Daarna zullen we dat boek uiteraard weer aanpassen. Maar ja, we hopen wel dat dat wat handvatten kan bieden in de praktijk. En ja, ook als we daar scholingen over geven, dan...
Nou, je krijgt er veel vragen over. Ik heb wel het idee dat inderdaad veel huisartsen en praktijkondersteuners daar ook soms wel een beetje mee onthand zijn.
Ja,
dus
dat
zo'n boek wellicht meer houvast geeft.
Ja, ja, ja. Ik denk dat we dan over kunnen gaan naar het forum.
Ja, precies, het forum.
Ja, Martin die is afwezig vandaag. Dus we gaan Jan Westering bellen.
Opvallende dingen van het forum.
Hey, met Jan.
Hey, hallo, met Susanne Bertien. Nou, fijn dat we jou heel even konden bellen. Had jij nog een interessante casus van ons forum?
Oh, zeker. Oh, alleen maar. Blijf ze erop zetten, want ze zijn hartstikke leuk. Ik zag de laatste eentje. Ik dacht van, ja, kijk, dat is nou typisch een onderwerp. Daar moeten we het eens een keer over hebben. En dat is de vraag over van, je hebt een patiënt. En je staat op punt om een SGLT2-remmer te geven. Omdat bijvoorbeeld de patiënt een zeer hoog risico heeft.
Ja.
En dan kijk je nog een keer naar de patiënt. En dan denk je, ja, zou het wel een type 2-diabetes zijn?
Ja.
Mm-hmm. Ja, en Want dan wordt iedereen een beetje onrustig. Hè? Stel je voor, je geeft aan een type 1 diabetes een stiekem Lada, geef je misschien wel stiekem een SGLT2-remmer. Krijg je dan niet allemaal enge complicaties als de uiglycemische ketoacidose? Ja, dat is een hele goede vraag. En ik even als een idee, het voorbeeld wat ze gaven was een patiënt die dus inderdaad een zeer hoog risico had. En daarmee een goede indicatie voor een SGLT2-inhibitie volgens de NMC-richtlijn. Mm-hmm. En die gebruikte op dit moment alleen nog maar metformine en triglyceride even uit mijn hoofd.
Ja, alleen orale medicatie.
De vraag was, wat moet ik me nou... En ja, dus alleen maar orale medicatie. En toen was het argument met name, want de BMI is maar 25. Is dat een vraag die jullie ook wel eens langs horen komen?
Zeker,
heel vaak komt dat langs.
Ja.
Maar vooral als de BMI tussen de 20 en de 22 is. Dan 25 is er nog geen onrust, maar onder de zo 22, 21, 23, dan komt die vraag veel langs.
Ja.
Ja. Nou, misschien is wel, ik moest ook heel even op pijn zeggen wat ik daar nou van vond, hoor. Want het voorstel was meteen van, moet ik dan antistoffen gaan meten? Of moet ik met C-peptides gaan werken? Of met HOMA's of andere gekkigheid? En ik dacht van, ja, misschien is het goed om even gewoon te benadrukken dat als je een patiënt voor jou hebt zitten en je twijfelt over, is het een type 2 diabetes of een type 1 diabetes? Dat je natuurlijk ook allereerst niet alleen naar BMI moet kijken. Mm-hmm. Je moet je voorstellen natuurlijk van, als jouw patiënt uit een familie komt van mensen op jonge leeftijd type 2 diabetes krijgen, kan het ook best zijn dat mensen dat gewoon krijgen bij een BMI die eigenlijk relatief normaal bijna is. Hè? Ja, of je wilt maar van Hindoestaanse afkomst zijn. En dan is je BMI kan bij 25 al zodanig zijn dat je sowieso makkelijk type 2 diabetes krijgt. Dus ja, ik dacht, eigenlijk kan zo'n vraag eigenlijk niet zonder een buikomvang. En eigenlijk ook misschien iets over afkomst.
Ja.
Want dat helpt al. Hè? Want als je natuurlijk iemand hebt met een BMI van 25, maar duidelijk met een veel te grote buik. En dan denk ik als eerste al van, het zal wel toch een type 2 diabetes zijn.
Ja. Dus je zegt, de vraag stellen, dat is heel goed. Hè? Dus als je twijfelt, goed om er even over na te denken. Maar ik hoor je ook zeggen, ga nou eerst naar de tussen aanhalingstekens iets simpeler dingen kijken als buikomvang en afkomst. In plaats van direct een anti-GLD te bepalen.
Ja, dat lijkt me hele dure zorg die alleen maar verwarring gaat geven.
Ja.
Terwijl als je bijvoorbeeld daarnaast ook nog triglyceride en een HDL zou weten, en je zou weten dat iemand een hoge triglyceride heeft en een laag HDL, nou dat is typisch iets wat bij insulineresistentie hoort. Type insulineresistentie hoort duidelijk bij type 2 diabetes en niet bij type 1 diabetes.
Ja, en ik hoor je ook zeggen...
Dus ik snap de onrust wel, maar het is ook wel, we zijn nu ook wel heel veel geld en moeite aan het uitgeven naar het zoeken van LADA's, terwijl dat, niet altijd hoeft, denk ik.
Nee, dus niet alleen buikopvang, afkomst, triglyceride, HDL. Kijk naar dat cholesterolprofiel, zou ik zeggen.
Mm-hmm. Ja, maar je zei ook met medicatie. Hè? Als iemand dat gewoon al lang goed doet op orale medicatie, is de kans ook kleiner dat je misgrijpt, dat je een lada zou missen.
Ja, kijk, dat denk ik ook, hoor. Want, kijk, stel me even dat je... Kijk, als je iemand met een lada een SGLT2-remmer geeft, hè, dan kan er theoretisch een uiglycemische ketoacidose ontstaan. Maar dat ontstaat vooral bij mensen die al insuline gebruiken.
Ja.
En dat betekent ook dat als je alleen maar metformine en een NSU-preparaat gebruikt, dat dit een veel minder groot probleem is.
Ja.
Want wat het probleem eigenlijk is, dat stel jouw patiënt heeft stiekem een LADA en die heeft insuline en je geeft een SGLT2-remmer, nou, dan gaan de suikers omlaag en dan denk jij, nu kan ik de insuline afbouwen.
Precies.
Maar dan krijg je dus dat je eigenlijk een type 1 diabetes eigenlijk zijn insuline onthoudt. En dan krijg je een ketoacidose. Dat is eigenlijk je angst.
Ja.
Dus als jouw patiënt nu alleen maar orale medicatie heeft en daar misschien al jaren eigenlijk goed mee geregeld is, dan is er, zelfs al zou het een LADA zijn, wat het dan meest waarschijnlijk al niet is, is het waarschijnlijk ook niet eens een probleem.
Nee, omdat hij nog zelf insuline heeft eigenlijk.
Exact. Ja. Er is geen insulinedeficiëntie. Dus jij kunt niet aan de insulineknop draaien en dat zo laag wegdraaien dat er een ketoacidose ontstaat.
Nee. Nou, dat vind ik een heel duidelijk verhaal, duidelijk handvat. Had jij nog vragen over Bertien?
Ik denk dat ik ben heel erg benieuwd of nu het aantal vragen op het forum hierover af gaat nemen en in de praktijk.
Nou, anders geeft het niet, hè? Nee, anders
maar eigenlijk
het niet.
Hoop ik het enerzijds niet, hè? Want kijk, ik snap best dat mensen de vragen hebben en ik snap dat mensen de zorg hebben. En wij hebben daar zelf ook eigenlijk aan meegewerkt, als langerhand, door daar heel veel aandacht voor te vragen. Hè? Wij zijn zelf het probleem deels. Maar ik denk dat je met dit soort handvatten echt wat prima uit de voeten kunt. Als mensen al lang oraal hebben, is de kans op een ketoacidose heel erg klein.
Ja.
Dus dat is gewoon sowieso, is dat, al zou het een LADA zijn.
Nou, super.
Ja, dankjewel.
Heel duidelijk. En bedankt maar weer. En,
ik doe het graag.
Ja. Tot de volgende
keer. Tot de volgende keer. Hoi hoi.
Dag. Nou, we zitten weer op. Ik vond het een leuke podcast.
Ik ook. Met een leuke expert, met een leuke casus van het forum. Het heeft ons weer veel gebracht.
Precies. Vond jij nou ook een leuke podcast? Abonneer je dan.
En dan komt het vanzelf. Volg je alle podcasten van Lange Hans.
Exact.
En dan nog even dit. Ieder jaar organiseren wij het Lange Hans Symposium. Dit jaar alweer voor de 20ste keer. En de evaluaties zijn altijd zeer hoog, gemiddeld een dikke 8+. Heb je zin in een supergezellige dag die inhoudelijk op topniveau is, 100% ongesponsord en volledig geaccrediteerd is? Schrijf je dan in voor het Lange Hans Symposium op donderdag 20 juni in het Beatrix Theater in Utrecht. Inschrijving kan via onze website diabetes2.nl.